Met de overgang van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament is de focus in de Bijbel verplaatst van Israël naar de gemeente. Israël speelt geen rol meer in het evangelie. Wij blijven liever bij het evangelie van Jezus Christus in plaats van altijd maar met Israël bezig te zijn. Het zijn een aantal stellingen die je heel regelmatig in de kerk hoort. Volgens dominee Oscar Lohuis kloppen die stellingen niet. Door te erkennen dat Israël nog steeds Gods volk is, ga je het evangelie namelijk juist beter begrijpen. Vandaag bespreken we 5 redenen waarom dat zo is. En we spreken later met ons team in Israël dat momenteel tulpen aan het uitdelen is in Israël. Waarom we dat doen, dat gaan we bespreken met collega Leon Meijer vanuit Israël. Maar eerst Oscar, dus Oscar van harte welkom in onze uitzending.
Dankjewel.
Ja, wat gebeurt er op het moment dat je Israël weglaat uit het evangelie?
Nou, over het algemeen krijg je dan een vergeestelijking van bijbelteksten. Mm-hmm. Waarbij je dus heel veel teksten die eigenlijk over Israël gaan, gaat laten slaan op de gemeente. Of je gaat zeggen dat gaat over de gemeente. Dus je maakt eigenlijk van de letterlijke betekenis een soort geestelijke betekenis. Je gaat veel teksten allegoriseren. Dat wil zeggen, je geeft er een geestelijke duiding aan.
Een soort symbolische betekenis.
Terwijl het eigenlijk letterlijk bedoeld is. Ja. En je krijgt ook in het verlengde daarvan een enorme nadruk op de toekomst in de hemel. Mm-hmm. En een blinde vlek ten aanzien van wat de Bijbel zegt over de toekomst van deze wereld en van de aarde.
Is dat erg?
Ja, dat is een gebrek aan inzicht. En dat is een, ik noem dat een versmald evangelie. Mm-hmm. Waarbij je gewoon niet het volle evangelie begrijpt. En waarbij dus ook een heleboel vreugde over waarvoor Jezus gekomen is, waarvoor de Messias van Israël gekomen is en waarvoor hij zal komen. Een heleboel vreugde daarvan is er dan niet. En dat is dus wel kwalijk, ja.
Ja, schuilt daar ook een bepaald gevaar in? Dat je zegt het is een versmald evangelie. Heeft dat risico's of zo? Gaan daar dingen fout volgens jou?
Nou, het getuigt ook van een enorm hoogmoedige houding ten opzichte van Israël. Het getuigt van echt zo van, wij zijn het en jullie zijn het niet. Mm-hmm. En dat heeft geleid tot een enorme anti-Joodse houding in het christendom en zelfs tot antisemitisme. Dus het is ook wel kwalijk.
De vruchten die zijn niet zo best.
Ja, dat hele wegwissen van Israël, het uitwissen van Israël in de Bijbelse boodschap heeft hele kwalijke gevolgen gehad.
Ja, nou, daar gaan we het over hebben in deze uitzending. Maar eerst even kort naar de actualiteit, want afgelopen dinsdag, gisteren dus, hebben Hamas en Islamitische Jihad het lichaam teruggegeven van een gegijzelde. Zijn naam is Dror Or. Het is het laatste slachtoffer van kibbutz Be'eri, die op 7 oktober 23 werd aangevallen. Hij is teruggegeven. Dat betekent dat er nu nog 2 lichamen van gegijzelden in Gaza zijn. Dat is Ran Gvili en Sudisak Rintalak. Dat is overigens een Thaise jongen. Maar ja, hoe kijk jij naar het nieuws? Want je hebt dat ook meegekregen.
Nou, het is fijn dat nu bijna alle lichamen ook terug zijn. Mm-hmm. Tegelijkertijd bepaalt het ons er opnieuw bij dat Hamas een spelletje speelt met Israël. Dat ze een spelletje spelen met de lichamen van overledenen. Wat natuurlijk buitengewoon grof is, omdat ze wel degelijk weten waar die lichamen zijn. Mm. Dat hebben ze denk ik altijd geweten. Zeker die Hadar Goldin heet die, geloof ik, die vorige week is vrijgekomen. Ja. Hebben ze altijd geweten waar zijn lichaam was. En ze zeggen gewoon dat ze het niet weten.
Mm-hmm. Want die was al meer dan 10 jaar gevangen.
Ja, precies.
Of tenminste, zijn lichaam was vastgehouden.
Dus dan zou het heel raar zijn als ze nu ineens in de afgelopen dagen of vorige week hem hebben gevonden of zo.
Ja.
Dus, en ze schenden ook de overeenkomst op basis waarvan er nu geen oorlog gevoerd wordt. Mm. Dus je ziet dat Hamas gewoon doorgaat met valse spelletjes.
Ja, maar ze zijn nu bijna streken. Allemaal terug. Dus denk je dat dan, verwacht je dan ook dat dit een soort van afsluiter kan gaan worden als die laatste 2 lichamen ook teruggegeven worden, dat Israël dat hoofdstuk zou kunnen gaan afsluiten?
Nou, voor Israël wel. Mm-hmm. Want ik ben zelf net in Israël geweest. Mm-hmm. En ik heb wel Israëli's horen zeggen van, wij kunnen nu verder. Weet je, voor ons is nu 8 oktober gekomen. Want ze hebben als het ware 2 jaar in 7 oktober geleefd. Ja. Dat gewoon het hoofdstuk van, er zitten nog gijzelaars in Gaza, dat afgesloten kan worden en dat ze daar wat dat betreft wel een doorstart kunnen maken. Maar of de oorlog voorbij is, weet ik niet. Mm. Omdat zowel Hezbollah als Hamas zich weer aan het organiseren zijn en aan het bewapenen zijn.
Ja.
En we weten dat Iran nog steeds dezelfde intenties heeft. Dus,
dat blijft ook spannend.
Ja, zeker.
Ja. We gaan even kort naar Israël. Want eerder vandaag belde collega Paola met Leon Meijer in Israël, die daar met een team is, met 2 teams om precies te zijn. om tulpenbollen uit te delen in het hele land.
Welkom in de uitzending, Leon. Wat fijn dat je er bent. Jij bent op dit moment in Israël. Ik zie een prachtige achtergrond. Kan je uitleggen, waar ben je precies?
Ja, ik sta helemaal in het noorden, in Metula. Dat is een soort vinger van Israël die naar boven steekt. Omgeven aan drie kanten door Libanon. Dus achter mij zie je, ziet Metula hier liggen. En verderop zie je Libanon.
Ja, dus je bent helemaal in het noorden. Je bent nu in Israël voor de Tulpentour. Die wordt jaarlijks georganiseerd door Christen voor Israël. Kun je uitleggen, wat is dat precies, de Tulpentour?
Tulpentour is eigenlijk een soort solidariteitstour. Om de mensen in Israël een hart onder de riem te steken. Er zijn christenen in Nederland die achter jullie staan, die jullie willen bemoedigen. En zoals je in Nederland bij iemand binnenkomt met een bosje bloemen, komen we hier binnen met de Nederlandse bloem, de tulp. Ik heb er een in mijn hand. Die delen we uit. En op heel veel plekken gaan we samen met de mensen op de knieën en ze ook meteen in de grond stoppen.
Ja, en waarom doen jullie dit precies?
Het is een manier, Israël, zeker nu, na 7 oktober 2023, voelt Israël zich in de wereld, de mensen in Israël, zich behoorlijk alleen staan. In de kou staan, zeg maar. En wat je ziet is dat het enorm bemoedigend voor hen is om te weten dat de mensen in de wereld aan hen denken, voor hen bidden en met hen meeleven. Dus overal krijgen we ook echt de opmerking dat het zo hartverwarmend is voor ze. Soms een beetje beschamend voor mij zelfs, dat ik denk, jongen, je hoeft niet zo enthousiast te zijn. Maar ze zijn echt heel erg dankbaar dat we aan hen denken. En het is ook wel heel erg leuk om op je knieën te gaan en met mensen van allerlei achtergronden. Kinderen van 3, peuters, jonge mensen die het leger in moeten, mensen die al op leeftijd zijn, tulpen te gaan planten.
Ja, mooi. Dus jullie gaan niet alleen die tulpenbollen geven, maar jullie helpen ook echt om ze te planten in de grond. Je noemde net al een reactie dat mensen het heel hartverwarmend vinden. Heb je een specifiek voorbeeld van deze reis, van een reactie dat je denkt, die wil ik graag even delen?
Nou, misschien ook wel, ja, bij... Dat was heel mooi. We zaten in een kleuterklas met kinderen van 3. Soms zijn die kinderen al van plek naar plek geweest omdat ze moesten evacueren.
Door de oorlog.
En dan ga je naar buiten door de oorlog. Of door plekken waar ze wonen waar het niet veilig genoeg is. Keren terug, zijn daar weer. En als je dan op je knieën gaat en met een peuter naast je zo'n tulpenbol in de grond te stoppen bent. En je legt uit wat je aan het doen bent. Ik leg uit van als je van iemand houdt, dan geef je bloemen. En dat snappen ze heel goed. En ze zeggen tegen mij, ja, dan geef je iemand ook een knuffel. Ik zeg, ja, dan geef je iemand ook een knuffel. En samen zit je dan die tulp in de grond te zetten. Misschien ook wel heel mooi, een van de mensen die net geëmigreerd is en die het leger in moet, die zei, jullie geven ons zoveel hoop. Want het, ook het verhaal is natuurlijk, die tulp gaat de grond in en je ziet even niks. Maar over 2-3 maanden komt er straks een hele mooie bloem. En toen zeiden ze ook, dat symbool, dat we hier samen iets in de grond aan het stoppen zijn, het een aantal maanden niks meer zien, maar over een tijdje komt er een hele mooie bloem uit, is ook wel een teken van hoop wat jullie aan ons geven, hier in het land. En die bemoediging voor hen, elke keer weer, dan denk ik, nou, een beetje beschamend van, ja, sta ik hier een tulpenbol uit te delen, betekent dat nou zoveel? Het betekent echt heel veel voor de mensen. Maar het is soms niet alleen die tulp, hè, want mensen vertellen je ondertussen heel veel. Ik noem net Metula hier achter mij. De meneer die hier ons ontvangen heeft, die nam ons mee naar zijn huis. Dat op dit moment helemaal herbouwd wordt. Het heeft een raketinslag gehad. Hij zei, alles is weg. Al mijn foto's zijn weg. Alles is weg. Maar dat jullie hier komen, helemaal naar het noorden van Israël, om mij een stelletje tulpen te geven. Dat is zo bemoedigend voor mij. En dan zie je bij mensen een brok in de keel. En eigenlijk heel veel. Wat je mag brengen is warmte.
En Leon, deze tulpen die jullie daar uitdelen, dat is mogelijk gemaakt door heel veel christenen in Nederland die tulpen hebben gekocht, zodat jullie ze vervolgens mee kunnen nemen naar Israël en kunnen uitdelen. Waarom moeten mensen daar nou echt aan meedoen volgens jou?
Het is een hele praktische manier om mensen in Israël te bemoedigen. Dus wat ik net zei, hè, van peuters tot aan mensen die het leger moeten, tot aan iemand die zijn huis kapotgeschoten is. Heel praktisch dat je iets laat zien van je betrokkenheid bij de mensen hier in Israël. En dat ook dat stukje met je handen in de grond gaan zitten wroeten, is bijna iets sionistisch. Dit land is door God gegeven aan het volk Israël. En eigenlijk bevestigen we dat zelfs met het weer planten van een bloembol in die grond. En dat is misschien wel een hele, hele mooie bemoediging voor de mensen die ook tegen ons zeggen, ik heb geen plek in de wereld waar ik naartoe kan, dit is mijn land. En daarin staan we ook naast hen.
Ja, dus iedereen die nu aan het kijken is, moet die tulp gaan kopen. Nou, deze actie loopt het hele jaar door. Dus bent u nu aan het kijken en denkt u, ik wil die tulpen ook bestellen, dan kan dat via cvi.nl/tulpen. Leon, super bedankt voor alles wat je hebt verteld en heel veel zegen daar voor de rest van jullie reis.
Dankjewel.
Oscar, wij hebben het in deze uitzending over het feit dat Israël een centrale plek inneemt in het evangelie. Tenminste, dat betoog jij. Ik denk niet dat alle christenen jou dat nazeggen. Maar je hebt een aantal argumenten op een rijtje gezet. Die gaan we met elkaar doornemen. Waardoor volgens jou aannemelijk zou moeten worden dat Israël wel degelijk die centrale plek heeft in het evangelie, toch?
Ja, zeker.
Ja. Zullen we met het eerste argument beginnen?
Ja, heel
goed. Het eerste argument is deze. De Bijbel gaat over Israël. Klinkt wel een beetje als een inkoppertje, maar goed.
Ja.
Ga je gaan.
En toch zijn er veel christenen die dat niet beseffen of de Bijbel niet zo lezen. Ik heb kort geleden nog naar een collega geluisterd die niet gelooft in het koninkrijk op aarde.
Een collega voorganger.
Ja, een collega, ja. Een predikant, theoloog uit Nederland. Waarbij ik dan bij hem ook gewoon proef dat hij eigenlijk alleen maar oog heeft voor wat ik noem het geloofsvolk. Uh-huh. Dus alleen maar oog voor de ware gelovigen. Alsof de kerk met Abraham is begonnen, weet je wel. Alsof al de christelijke kerk begon met Abraham die een gelovige werd. En dat dan ook, zegt hij op een gegeven moment letterlijk, dat de kerk van het Oude Testament heeft de Messias voortgebracht. Mm-hmm. Dus niet Israël heeft de Messias voortgebracht.
Nee, de kerk van
maar
het
de kerk
Oude
van het Oude Testament. Ja. Dus de vrouw uit Openbaringen 12 duidde hij als de gemeente. En daar staat, de vrouw stond op het punt om te baren. Het kind werd gebaard. Maar dat dus alleen maar er oog is voor het geloofsvolk. Mm. En niet voor Israël als volk, ja. als etnisch volk, als natuurlijk volk.
Maar
de Bijbel gaat eigenlijk niet over de christelijke kerk.
Nee, maar
de Bijbel gaat over het volk Israël.
Ik denk dat de meeste christenen wel ervan overtuigd zijn dat in het Oude Testament gaat het over Israël, over het volk, de uittocht uit Egypte, et cetera, et cetera. Maar het Nieuwe Testament, is daar dan ook zo duidelijk?
Ja, kijk, dat wordt ook heel vaak gezegd, hè? Dat het Oude Testament gaat dan over Israël, het Nieuwe Testament gaat over de kerk.
Ja.
Nou, ook dat klopt niet, want bijna alle personen die we in het Nieuwe Testament tegenkomen, waren Israëlieten. We komen maar heel weinig niet-Joden tegen in het Nieuwe Testament. Dus ook alle geschiedenis die we lezen in de boeken van het Nieuwe Testament gaan over wat er binnen Israël is gebeurd. De evangeliën beschrijven wat er in Israël is gebeurd. Het boek Handelingen beschrijft grotendeels wat er in Israël is gebeurd. En ook tot en met het einde van het boek Handelingen komen we voortdurend de Joden tegen. En ook de gemeente die Paulus stichtte bestonden in het begin alleen maar uit Joden. En
in het begin? Maar
op een gegeven moment komen de heidenen erbij. Ja. Ja. Maar de geschiedenis van de Bijbel is dus bijna uitsluitend de geschiedenis van het volk Israël. Mm. En ons en wij bijvoorbeeld in de psalmen is niet de kerk.
Ja.
Weet je, wij lezen dat ook voor onszelf. Hè. Wij zijn de schapen van uw hand. Nou goed, natuurlijk, wij horen ook bij het volk van God door geloof in Jezus, maar de tekst van de psalmen gaat, hè, door de auteur bedoelde betekenis van de psalmen, als hij het daar heeft over het volk van God en over ons en wij, dan gaat het over Israël.
Ja.
En dat besef is er niet. Dus er is geen Bijbel zonder Israël, dus er is ook geen evangelie zonder Israël. De Bijbel gaat over Israël en daar moeten we ons van bewust worden.
Ja, en ja, Paulus die verkondigt dus het evangelie juist ook aan Joden, zeg je, maar daar komen daarna wel ook de niet-Joden bij. Maar je ziet tegelijkertijd dat heel veel Joden dat evangelie niet hebben geaccepteerd.
Ja, er zijn er ook honderdduizenden die het in het begin wel hebben geaccepteerd. Dus je kunt ook helemaal niet zeggen dat heel Israël Jezus heeft afgewezen. Ook dat wordt veelvuldig gezegd door christenen. Maar alle apostelen waren Joden. Mm-hmm. Jezus was ook een Jood. Ik zeg wel eens ook om dit te duiden. Jezus was geen christen. Dan zitten mensen echt maar aan te kijken. Wat zegt hij nou? Mm-hmm. Maar dat is wel waar natuurlijk. Jezus was niet een christen. Paulus was ook niet een christen. Hij noemde zich geen christen. Paulus noemt zichzelf nergens christen.
Christenen bestonden
de naam
niet,
christen dus. Komen we alleen maar tegen in het boek Handelingen als in Antiochië op een gegeven moment ook veel niet-Joden tot geloof in Jezus komen. Daar worden ze voor het eerst christen genoemd. En we komen de naam christen tegen in de brief van Petrus, die veel later is geschreven. Maar de vroege gemeente bestaat uit Joden die zich nog lang geen christen noemden. Dus Jezus en de apostelen waren helemaal geen christenen.
Van de Jood Jezus, ja. Zullen we naar het volgende thema gaan? Thema 2. Israël is het volk van de verbonden, ook van het nieuwe verbond. Dat is jouw stelling.
Ja, er wordt heel vaak gezegd, Israël, het oude verbondsvolk. Dat is een soort geëikte uitspraak vanaf christelijke kansels.
Oude bondsvolk wordt dan
het
wel
Het oude
gezegd.
Verbondsvolk of het oude bondsvolk. Uh-huh. Zo van, zij zijn het volk van het oude verbond. Waarmee dan impliciet wordt gezegd, ze zijn niet het volk van het nieuwe verbond, want dat is de kerk. En dat, dat is ook een beetje klassiek vervangingsdenken van het oude verbond met Israël en het nieuwe verbond met de kerk.
Ja.
Maar volgens de Bijbel is Israël ook het volk van het nieuwe verbond.
Leg dat eens uit.
Er staat heel duidelijk in Jeremia 31.
Ja.
Dit is het nieuwe verbond dat ik in die dagen met het huis van Israël en met het huis van Juda zal sluiten. Mm-hmm. Niet zoals toen ik hen uit Egypte heb geleid. En ze aan de voet van de berg Sinaï stonden en ik toen de wet op stenen tafelen heb gegeven. Maar nu zal ik, wat zal ik nu met Israël en Juda gaan doen? Ik zal die wet in hun binnenste leggen. Dat is ook het nieuwe verbond. Mm. Het nieuwe verbond is niet, nou nu is de geschiedenis van Israël voorbij, nu is het bijzondere van Israël voorbij, nu is de wet voorbij. Nee, het nieuwe verbond is alleen maar dat de wet die God al aan Israël heeft gegeven, maar een soort van uiterlijk was gebleven voor veel Israëlieten. Op stenen tafelen, die het volk vaak niet echt konden veranderen. Mm. Dat nu door het nieuwe verbond de wet door de geest in het hart wordt gelegd, waardoor het volk wel echt zal veranderen. En dat is veelvuldig gebeurd, ook met Joden, wat ik net al zei, dat er honderdduizenden Joden tot geloof in Jezus zijn gekomen. De geest is uitgestort over Israël. Het nieuwe verbond is ook met Israël gesloten. Ja. Dus Israël is ook het nieuwe verbondsvolk.
Betekent dat dat je een soort twee nieuwe verbonden hebben, eentje met Israël en eentje met de kerk?
Nee, het nieuwe verbond is met Israël gesloten. Het is allemaal binnen Israël dat dit gebeurt.
Ja, maar wij zijn geen Israël.
En wij krijgen dan later toegang tot dat nieuwe verbond dat God met Israël heeft gesloten.
Dan horen we ook een beetje bij Israël.
Ja, wij komen onder het dak van het nieuwe verbond dat God met Israël heeft gesloten. Dus wordt heel vaak gedacht van, oké, nu is het de kerk en de Joden moeten een move maken richting de kerk.
Ja.
Maar het Nieuwe Testament schetst eigenlijk, het is allemaal binnen Israël gebeurd. Hier is het gebeurd.
Ja.
Het is binnen Israël en met het volk Israël is het gebeurd. En de heidenen krijgen toegang tot dat heil wat in eerste instantie aan Israël is geschonken door de uitstorting van de geest.
Dan moet je voor mij één ding uitleggen. Want Paulus die schrijft in de Galatenbrief dat er geen onderscheid meer is tussen Jood en Griek, maar dat alles en alle één zijn in Christus. Hoe past dat nou op wat je net zegt? Want jij zegt, nou, Israël is wel echt, of het nieuwe verbond is echt met Israël gesloten. Maar Paulus die zegt van, ja, maar dat is niet meer relevant.
Als Paulus dat zegt, dat in Christus is nog Jood, nog Griek. Dus er is geen onderscheid tussen Joden en heidenen in Christus. En dan heeft hij het over de persoonlijke behoudenis.
Mm-hmm.
Hij heeft het over, daar heeft hij het over het geloofsvolk. Ik maakte net een onderscheid tussen oog hebben voor het geloofsvolk alleen, of dat je ook oog hebt voor Gods bijzondere uitverkiezing van Israël als lijfelijk volk, als natuurlijk volk.
Ja.
Nou, in Galaten heeft hij het over het geloofsvolk.
Mm-hmm.
Weet je, wij behoren ook bij degene die door bekering en geloof gerechtvaardigd zijn. Zoals dat vanaf Abraham ook binnen Israël al plaatsvond.
Mm-hmm.
Abraham was een gelovige en hij geloofde God en hij gehoorzaamde God vanuit zijn geloof.
Ja.
Zo heb je altijd binnen Israël het gelovige Israël gehad. Dus binnen het natuurlijke Israël heb je altijd het gelovige Israël gehad.
Ja.
En wij als heidenen gaan horen bij dat geloofsvolk door geloof in Jezus. En dat heeft te maken met onze persoonlijke behoudenis. En wat betreft onze persoonlijke behoudenis is er geen onderscheid tussen Joden en heidenen.
Nee.
Dus het is niet zo dat Joden gered worden omdat ze Jood zijn en heidenen omdat ze tot geloof en bekering komen en in Jezus gaan geloven. Nee, het is, voor beide is het gewoon door geloof en bekering.
Mm-hmm.
En in dat opzicht is er geen onderscheid tussen Jood en heiden.
Maar
dat neemt niet weg dat Israël dat bijzondere volk blijft, waardoor God allemaal deze dingen doet in de wereld.
Ja. Nee, het blijft ingewikkeld.
Het zijn twee dingen.
Ja.
Nou, het zijn gewoon twee dingen. Het ene gaat over de persoonlijke behoudenis van individuen.
Ja.
Het andere gaat over dat God nog steeds een bijzonder plan heeft met het natuurlijke volk Israël in zijn reddingsplan voor deze wereld.
We gaan naar de volgende stelling. En jouw stelling luidt als volgt. Het is het evangelie van Jezus de Messias.
Ja.
Leg eens uit.
Ook dat laat zien dat als je als je Israël helemaal uitwist uit het evangelie, zoals ik laatst ook een andere theoloog hoorde zeggen, het Nieuwe Testament zegt helemaal niks over Israël of over de Gods plannen met de aardse stad Jeruzalem. Nou, daar ben ik het totaal niet mee eens. Ik zou zo 5 teksten kunnen noemen die daartegen ingaan. Maar als je dat allemaal weglaat, dan heb je ook niet zo duidelijk zicht op wat het eigenlijk betekent dat Jezus de Christus is. Want
Christus, Messias, dat is hetzelfde.
Ja, Christus is het Griekse woord, Messias is het Hebreeuwse woord en het betekent allebei gezalfde.
Ja.
En als we dan de vraag stellen van waarvoor is hij gezalfd? Wat betekent het dat Jezus de gezalfde is?
Ja.
En je bekijkt dat vanuit een Joods perspectief. En ik zei net al, Jezus en de apostelen waren Joden.
Mm-hmm.
En het is allemaal vanuit Israël, het is allemaal vanuit de Joodse Bijbel dat deze boodschap de wereld in is gegaan. Dan is het geloof in de Messias betekent dat er een koning zal komen in deze wereld.
Want zalving heeft te maken met koningschap.
Ja, dus gezalfd, hij is gezalfd om koning te zijn. Het waren vooral koningen die gezalfd werden.
Waarom is dat zo belangrijk? Om dat aspect van de Heer Jezus, om dat heel goed voor ogen te hebben.
Ja, omdat je dan de diepste betekenis gaat begrijpen van wat het is dat hij de Christus is. En omdat je dan zicht krijgt op, en daarom zei ik aan het begin ook, van je krijgt een exclusieve nadruk op de hemel ten koste van wat de Bijbel zegt over een glorieuze toekomst die ook nog op aarde zal gaan komen.
Mm.
En er zijn zoveel teksten die zeggen over dat deze wereld zal gaan veranderen, dat de schepping bevrijd zal gaan worden, dat er een koninkrijk van God zal gaan komen. Jezus. Maar dat is het laatste punt waar we het nog over zullen hebben aan het eind.
Ja.
Maar de betekenis van Jezus is de Christus betekent dat hij de gezalfde is om te komen regeren in deze wereld en een einde te maken aan onderdrukking en onrecht en oorlog en lijden en ellende en de heerschappij van Satan en het kwaad. Dat gaat de Messias doen.
Ja.
En dat is het goede nieuws. Jezus predikt ook het goede nieuws van het koninkrijk. Daar had hij het altijd over.
Ja.
Hij predikt eigenlijk niet het goede nieuws van dat onze ziel naar de hemel gaat als wij sterven. Dat is ook zo. Maar Jezus predikte dat niet vooral. Hij predikte vooral het evangelie van het koninkrijk.
Ja. Nou ja, daar komen we ook nog op terug iets later in de uitzending. Maar laten we naar de volgende stelling gaan. En die luidt als volgt. Jezus herleeft de geschiedenis van Israël.
Ja. En het is heel mooi om dat te zien.
Je bedoelt dat er eigenlijk parallellen lopen tussen het leven van Jezus en het leven of de geschiedenis van Israël.
Ja, er zijn heel wat gebeurtenissen uit het leven van Jezus te linken aan de geschiedenis van Israël. Bijvoorbeeld, ik zal er een paar noemen. Israël is geboren uit een bijzondere bovennatuurlijke geboorte, namelijk de geboorte van Isaak. Weet je, dat kind alsnog geboren werd, terwijl het eigenlijk niet meer kon.
Mm-hmm.
Dat is bovennatuurlijk geweest. Israël wordt op een de Heer Jezus wordt op een bovennatuurlijke wijze geboren.
Ja.
Als Jacob met zijn zonen 70 in getal is geworden, dan moet Jacob wegtrekken uit Canaan vanwege de nood die daar is. En hij trekt naar Egypte. Als Herodes de Grote tekeer gaat tegen Israël, omdat hij gehoord heeft dat er een koning is geboren, moeten Jozef en Maria met het kindje Jezus wegtrekken uit Israël en ze trekken naar Egypte.
Mm-hmm.
Dus opnieuw een herleving van de geschiedenis van Israël.
Ja.
Na 400 jaar trekt Israël uit Egypte
weg,
en dan gaan ze door de Rode Zee en ze komen uiteindelijk, en dan zijn ze 40 jaar in de woestijn.
Mm-hmm.
En daarna trekken ze door de Jordaan het land in.
Ja.
Jezus trekt op diezelfde plek. Sorry, Jezus wordt op diezelfde plek in de Jordaan gedoopt. Dus Israël gaat door het water, is 40 jaar in de woestijn. Jezus gaat door het water, is daarna 40 dagen in de woestijn.
En je hebt het lijden van Israël, je hebt het lijden van de Heer Jezus.
Ja.
Later dan nog.
Ja, dus en daarna wordt Israël verzocht in de woestijn. Mm-hmm. Jezus wordt verzocht in de woestijn.
Mm-hmm.
Daarna vestigt Israël zich in het land en wordt tot zegen voor de hele wereld. Daar is de Bijbelse geschiedenis uit voortgekomen. Jezus vestigt zich in het land en wordt meer dan wie dan ook tot zegen van de wereld.
Ja.
Daarna zien we dat Israël in ballingschap gaat en dat het land zowat sterft. Of eigenlijk sterft, weet je wel. De grootste rampspoed is de verwoesting van Jeruzalem in 586 voor Christus. En dan vraagt Ezechiël, of de Heere vraagt aan Ezechiël, kunnen deze beenderen leven? Weet je, het is zo'n vallei van dorre doodsbeenderen. Maar dan zegt hij zich, u weet het, heren, en Jezus sterft aan het kruis. En daarna komt Israël weer tot leven, want ze keren terug naar het land en Jezus staat op uit de dood.
Ja, dus er zijn heel veel parallellen te trekken.
Ja, en als laatste, en dat is eigenlijk het meest spectaculaire, vind ik, dat daarna, de Heer Jezus is 40 dagen zichtbaar voor zijn discipelen. En daarna wordt hij aan hun ogen onttrokken.
Mm-hmm.
En kort daarna verdwijnt, dus Jezus uit het land, kort daarna verdwijnt Israël uit het land. Hier is de volgorde even omgedraaid. Eerst Jezus en dan het volk. Maar nu keert het volk weer terug naar het land. Weet je? En als er al zoveel parallellen zijn tussen de geschiedenis van Israël en de geschiedenis van Jezus. Als Jezus al op zoveel manieren de geschiedenis van Israël heeft herleefd, zal dan ook niet de terugkeer van de Joden naar het land een vooraankondiging zijn van de terugkeer van Jezus naar het land.
Is dat ook de want je maakt die, je bent nu even in 3 minuten een beetje door de hele geschiedenis van Israël en de hele geschiedenis
tot en met
van
de
Jezus
toekomst
gegaan. Wat zegt dat dan over het huidige Israël en hoe wij er als christenen mee moeten omgaan?
Ja, het zegt ten eerste dat Jezus, je mag Jezus niet loskoppelen van Israël. Dat is wat in het christendom heel veel is gedaan en nog steeds vaak het geval is. Ja. Dat Jezus helemaal los wordt gezien van het Joodse volk. En los van het volk Israël en los van het land ook. Maar Jezus is niet los verkrijgbaar. Jezus hoort bij Israël. Als je die parallellen allemaal ziet, dan zie je hij hoort bij Israël.
Ja.
En dat betekent ook dat wij niet mogen zeggen dat, dat God niks meer met Israël heeft. Of dat Jezus helemaal niet aanwezig is bij Israël. Ook al zijn er veel Joden die hem niet belijden en hem niet zien dat hij de Messias is.
Maar
vind ik dat we niet mogen zeggen. We mogen niet zeggen dat Jezus helemaal afwezig is van Israël. Want hij hoort nog steeds bij dat volk.
Ja.
En zoals bijvoorbeeld er staat ook die rots. Weet je, die rots waar dat water uit kwam in de woestijn. Daarvan zegt, geloof ik, Paulus ergens in zijn brieven, die rots was Christus. Dus Christus was bij Israël in de woestijn. En zou dan Christus nu niet meer bij Israël zijn, omdat de meeste Joden geen ogen hebben gekregen om te zien dat hij de Messias is? Jezus is nog steeds bij Israël in zekere zin.
Ja. Zullen we naar de laatste stelling gaan? En die gaan we het meest uitgebreide behandelen.
Ja.
Die luidt als volgt. Het evangelie is het evangelie van het koninkrijk.
Ja. Ja.
Leg eens uit. Want we hebben het eerder dus heel kort even gehad over het koninkrijk. Nu gaan we daar wat dieper op in.
Juist.
En even een klein inleidingje. Want vlak voor, je hebt de hele geschiedenis van Jezus in een notendop verteld. Maar vlak voordat Jezus naar de hemel gaat, vragen zijn leerlingen aan hem wanneer hij het koninkrijk van Israël gaat herstellen.
Ja.
Dus gaat het over het koninkrijk. Wat bedoelen zij daar?
Nou, dat is ook een van de teksten die duidelijk maakt dat er wel degelijk in het Nieuwe Testament gesproken wordt over een toekomst van Israël.
Mm-hmm.
En daar kan je niet de kerk van maken. In Handelingen 1, vers 6 en 7 is dat.
Mm-hmm.
Dus Jezus spreekt, er staat in het begin van Handelingen 1, dat Jezus in die 40 dagen dat hij verschenen is aan de discipelen, dat hij tot hen sprak over de dingen die het koninkrijk van God betreffen.
Ja.
Dus opnieuw sprak Jezus, ook na zijn opstanding uit de dood, over dat koninkrijk van God dat gaat komen.
Ja. Maar goed, die discipelen die vroegen dat.
Ja, en dan stellen de discipelen een vraag. Die stellen, Heer, is dan in deze tijd dat u het koninkrijk van Israël of het koninkrijk voor Israël zult herstellen?
En wat zegt Jezus dan?
Ja, en het punt is dat Jezus dan niet dat idee ontkrachtigt. Jezus zegt dan niet van, waar komen jullie nu mee aanzetten? Komen jullie nu ineens aanzetten met het koninkrijk van Israël? Daar had ik het toch helemaal niet over. Ik had het over het koninkrijk van God. Nee, hij bevestigt eigenlijk het herstel, het idee van het herstel van het koninkrijk van Israël door te zeggen, het is aan de Vader bij welke tijd en bij welke gelegenheid dat zal gebeuren. Dus daarmee zegt Jezus wel degelijk, ja, het koninkrijk zal voor Israël hersteld worden.
Is dan het koninkrijk van God en het koninkrijk voor Israël, is dat dan hetzelfde eigenlijk?
Nee, ja, dat is denk ik niet hetzelfde, maar ik geloof wel dat we kunnen zeggen dat de komst van het koninkrijk van God niet losstaat van Israël.
Dan moet je even uitleggen.
Nou ja, wij geloven, kijk, met dit laatste punt bedoel ik eventjes om dan het hebben over de blindheid in het christendom.
Mm-hmm.
Er is zo'n enorme nadruk komen liggen op de toekomst in de hemel. Veel christenen denken, wij zijn hier in deze materiële schepping, wij zijn hier in dit lichaam, maar God zij dank, als ik straks sterf, dan ben ik voor eeuwig verlost uit dit lichaam, gelukkig.
Mm-hmm.
En dan ben ik voor eeuwig in de hemel. En dat is mijn eindstation. En dan ben ik ook voor eeuwig, ben ik voor één keer, voor eens en voor altijd, ben ik uit de tijd. Dat idee dat de tijd dan helemaal weg is.
Mm-hmm.
En dat je in één keer daar bent waar je voor eeuwig zult zijn. Dat is volgens mij niet wat de Bijbel leert.
Is dat niet een Bijbelse gedachte?
Nee, want Petrus zegt bijvoorbeeld in 1 Petrus 1... de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
Hmm.
Dus we zijn op weg naar de zaligheid die geopenbaard zal worden. Paulus zegt in Titus 2 vers 13, dit is onze zalige hoop, de verschijning van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus.
Hmm.
De parousia, hij gaat verschijnen, niet in de hemel, want daar is hij al. Maar hij gaat verschijnen in deze wereld.
En komt er dan ook een koninkrijk op deze aarde waar koning Jezus de koning van is?
Ja, ik denk dat dan heel veel teksten die we in de Bijbel lezen, ook bij de profeten uit de wet en de profeten uit de Tenach, wat ik eigenlijk bewust liever niet het Oude Testament noem. Want ik vind het verkeerd
oud, klinkt een
om
beetje afgedaan,
de vier vijfde van de Bijbel voor oud te verklaren. De enige Bijbel die Jezus en de apostelen hadden. Maar zoveel teksten in de Tanach die spreken van een hele bijzondere tijd die er op aarde nog zal gaan komen. Waarin de volkeren de oorlog niet meer zullen leren. En dat koninkrijk zal komen. Als de koning van dat koninkrijk gaat terugkomen in deze wereld. Wij geloven dat hij terug zal komen. En de Joden verwachten ook die Messias. Dat hij gaat komen in deze wereld. Jezus gaat komen. Niet in de hemel. Niet in de lucht. Hij gaat komen in de geschiedenis van deze wereld. En dan zal dat koninkrijk komen. En dat zal niet komen apart van Israël. Dus dat herstel van Israël in deze tijd is wel voorbereiding daarop. En daarom bevestigt Jezus het idee van het herstel van het koninkrijk van Israël.
Op aarde.
Ja, op
dus
aarde.
Niet
ja.
Om dat te gaan dat moet je niet gaan vergeten,
nee,
zeg jij.
Nee, inderdaad. En ook, ook de opstanding uit de dood. Er zijn veel christenen die überhaupt is het de vreugde, en daarom is het inderdaad ook echt een versmalt evangelie, maar de vreugde over wat de Bijbel zegt over dat wij als hij gaat komen, bij zijn komst, dat wij dan lichamelijk zullen worden verlost. Mm-hmm. Niet de verlossing uit ons lichaam, maar de verlossing van ons lichaam, Romeinen 8, zegt Paulus dat. Ons lichaam zal worden verlost, we zijn op weg naar de behoudenis van geest, ziel en lichaam, en die opstanding gaat plaatsvinden als hij komt, de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Als hij komt, en dan zal ook deze wereld veranderen. En dan zal de schepping bevrijd worden van de slavernij aan het verderf, zegt Paulus in Romeinen 8. Dus dat heeft allemaal heel veel te maken met wat er nog in de schepping zal gaan gebeuren. Ja. Als hemel en aarde meer dan ooit met elkaar verenigd zullen worden.
Maar welke rol is er dan nog voor Israël in dat koninkrijk? Want je zegt dan is er een aards koninkrijk, daar is Jezus koning van. Een soort vrederijk.
Ja.
Welke rol heeft Israël daarin dan? Die zijn dan
ik geloof wel dat de Bijbel zegt dat ze, zoals ze nu soms nog, of vaak nog, de staart van onder de volkeren zijn. Weet je, zeker in deze tijd ook. Dat Israël is wat de paria onder de volkeren. Ik ben een boek van Golda Meir aan het lezen, ook in de jaren 50.
Uit premier
50.
Van Israël, ja.
Ja, ze leefde tot in de jaren 70, 80. Mm-hmm. Maar ze is premier van Israël geweest. Ze heeft de hele ontwikkeling van Palestina meegemaakt vanaf de jaren 20 dat ze daar kwam wonen, van de vorige eeuw. En ook al in de jaren 50 stond Israël, toen de Verenigde Naties nog maar net opgericht waren, om te voorkomen dat er weer zoiets zou gebeuren als wat er in de Tweede Wereldoorlog was gebeurd met het Joodse volk en wereldoorlog. Maar de Verenigde Naties, die al in de jaren 50 stond Israël alleen in de Verenigde Naties. En zoveel landen hebben zelfs toen al Israël eigenlijk alleen laten staan. Ze zijn nu een soort van de staart onder de volkeren. En dan staat er dat ze wel het hoofd onder de volkeren zullen worden. Dus dat wel, ja, we weten niet precies hoe dat zal gaan. Ik geloof dat wij als gelovigen in de Messias ook een rol zullen spelen daarin. Maar dat weten we allemaal niet precies, maar dit is wat de Bijbel zegt.
Dat was eigenlijk wel een beetje mijn volgende vraag. Van wat betekent dat dan allemaal voor ons?
Ja, het roept natuurlijk allerlei vragen op. Mm-hmm. We weten niet precies hoe dat zal zijn. En ik wil ook een beetje voorzichtig zijn met bijvoorbeeld een heel uitgeplozen scenario. Daar ben ik echt een beetje van teruggekomen. De precieze volgorde en de precieze gang van zaken.
We weten niet exact.
Nee, ik vind we moeten dat niet allemaal in kaart gaan brengen. Dat weten we allemaal niet precies. Maar een grote noemer is wel dat het koninkrijk op aarde gaat komen. Weet je, dat heeft Jezus toch ook leren bidden. Uw koninkrijk komen zoals het in de hemel is, zo ook op de aarde. Dus het evangelie is veel meer aards gericht. Het heil is veel aardser dan veel christenen weten en beseffen als gevolg van het vervangingsdenken en het uitwissen van Israël en de profetieën in de Bijbel.
Ja, maar en de hemel dan?
Ja, de hemel is ook een werkelijkheid. En het is hemel en aarde. Het is het hemelse Jeruzalem dat zal neerdalen op aarde. Het is de tent van God die bij de mensen zal zijn. Het is, Paulus zegt ook, ik verlang er naar om heen te gaan en bij Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Mm-hmm. Dus er is ook een hemel.
Ja.
Maar het punt is, de Bijbel leert heel duidelijk, er is een leven na het leven na de dood. Mm-hmm. Wij geloven vaak alleen maar in het leven na de dood. Mm-hmm. En denken, dat is het eindstation.
Maar
er is een leven na het leven na de dood. En dat is als Christus gaat komen. Wij verwachten ten diepste niet de dood. Dat is een belangrijk punt. Mm-hmm. Wij verwachten niet, we zien niet vooral uit naar ons sterven. Weet je, dat blijft een toestand van dood.
Nee,
je mag dan in de hemel zijn. Je niet-materiële ik is dan in de hemel.
Ja.
Maar het blijft dood omdat geest en ziel van het lichaam gescheiden zijn.
Ja.
Maar geest, ziel en lichaam zullen met elkaar herenigd worden bij de wederkomst van Jezus. Als de opstanding plaatsvindt. En dat is waar we vooral naar uitzien.
Ja.
En dat is het volle evangelie.
Dat is het volle evangelie.
Ja.
Als we dit allemaal horen. En voor sommige mensen is het misschien ook allemaal nieuw. Een beetje ingewikkeld en zo. Wat kun jij het nog in, laten we zeggen, in twee zinnen samenvatten? Van wat, waar gaat het nou om? Hoe kun je zorgen dat je niet een versmalt evangelie navolgt, maar het volledige evangelie navolgt?
Nou, Jezus is meer, hij is de hoge priester die zichzelf heeft gegeven om ons te reinigen van onze zonde en ons met God te verzoenen, zodat we ook mogen weten dat we in leven en in sterven veilig zijn in Jezus' armen. En inderdaad, als we sterven zullen we bij hem zijn, in het paradijs. Maar dat is een tijd dat we daar zullen zijn, totdat de bazuin zal klinken en totdat Christus terug gaat komen en totdat wij met hem terug zullen komen en totdat wij dan een nieuw lichaam zullen krijgen. Mm. En het koninkrijk van God gaat komen en uiteindelijk de hele eeuwige staat en het hemel en aarde meer met elkaar verenigd zullen zijn dan ooit.
Ja.
Dat is het goede nieuws. Het gaat gewoon veel meer ook, weet je, dus deze schepping zal niet weggedaan worden.
Nee.
Deze schepping zal vernieuwd worden. En dat is waar heel veel kerkdiensten mee beginnen. Onze hulp is in de naam van de hemel, in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft gemaakt. In de naam van hem die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen. De werken zijn er handen. Wat zijn de werken zijn er handen die net genoemd zijn? Dat hij hemel en aarde heeft gemaakt. Ja. Maar hij zal die hemel en die aarde, hij zal de hele schepping uiteindelijk bevrijden door de Messias van Israël. Ja. En daarom is Israël nog steeds heel belangrijk. En daarom wordt Israël ook zo aangevallen, denk ik.
Ja. Ook met dit in gedachten.
Sorry, dat waren iets meer dan twee zinnen.
Dat is geaccepteerd. Waar kunnen we voor bidden als christen? Met deze kennis in ons achterhoofd.
Nou ja, ik geloof dat wij ook echt geroepen zijn in navolging van de Heer Jezus. Want Jezus is degene die om Sion's wil niet zwijgt. Mm-hmm. Jesaja 62, het is de Heer Jezus die begrijpt dat het gaat om Israël. Dus in navolging van de Heer Jezus denk ik dat wij ook geroepen zijn om wachters op de muren te zijn. Ook om Sion's wil niet te zwijgen en te bidden voor Israël en de Joden. En te bidden voor de vrede van Jeruzalem. En daarmee bidden we dat het koninkrijk zal gaan komen. Dat de vrede in de wereld zal gaan komen. Maar laten we in het verlengde van het thema van deze uitzending ook gewoon vooral bidden voor onszelf. En dat we de geest van wijsheid en openbaring zullen hebben. Mm. En dat wij zelf het evangelie zullen begrijpen. En dat we ook zullen begrijpen hoe de teksten bedoeld zijn. En niet dat we alleen maar de kerk en onszelf in de Bijbel lezen. Maar dat we zien wat de Bijbel zegt over Israël. En dat we daarmee ook... Ja, nou ja, goed, ik ben er echt van overtuigd geraakt dat we op dit gebied reformatie nodig hebben. Hier moet de kerk zich nu in de 21ste eeuw reformeren.
Dat we zo God eigenlijk beter leren begrijpen?
Ja, dat we de Heere God beter leren kennen, dat we de Bijbel veel beter gaan begrijpen. Dat we afkomen van onze dogmatische systemen en dat je dan door je dogmatische bril die Bijbel leest, maar dat we de teksten begrijpen zoals ze zijn bedoeld. Maar we hebben echt reformatie nodig op het gebied van wat zeggen de profetieën, wat zegt de Bijbel over de toekomst, wat zegt de Bijbel over de wederkomst en over het koninkrijk van God, wat dat allemaal betekent. En daar is gewoon echt te weinig kennis van. Ja. Dus in de theologische wereld moet er ook echt veel meer aandacht voor komen.
Ja. Nou goed, voor nu laten we het hierbij in ieder geval bij. Zou je met ons willen afsluiten met gebed?
Ja, zeker. Ja. Heren, wij danken u dat u ons uw woord hebt gegeven. Dat u op velerlei wijze door de profeten van Israël hebt gesproken. En in het laatste der dagen tot ons hebt gesproken in de zoon van David, uw zoon, de Heer Jezus, de Messias van Israël. We danken u dat we uw geschreven woord hebben ontvangen. En we danken u, Heer, dat u trouw bent. Dat u trouw bent aan uw beloften. Dat u doet wat u heeft gezegd. Heer, dat we profetie in vervulling zien gaan, we danken u dat we leven in de tijd van het herstel van Israël, dat er heel bijzondere dingen gebeuren in deze tijd. We danken u zelfs, Heer, dat ook die strijd tegen Israël en de Joden ook in deze tijd ook eigenlijk voorzegd is in de Bijbel en dat we daarmee ook zien dat ook dat eigenlijk vervulling is van profetie en dat we ook mogen weten dat u over alles regeert. We bidden u, Heer, zegen uw volk Israël, zegen het Joodse volk. We bidden voor de stad Jeruzalem en we bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we bidden ook voor onszelf dat u ons inderdaad uw geest wilt schenken. Dat we mogen zien waartoe we geroepen zijn. Dat we mogen begrijpen wat het evangelie inhoudt. En dat we het volle evangelie zullen kennen en doorgeven aan anderen. Heer, zo bidden we echt om uw zegen daarover. En dat bidden we in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus, de Messias. Amen.
Amen. Oscar, dank voor jouw komst naar onze studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven over de actualiteit. Ga daarvoor naar onze website cvi.nl/actueel. Daar vindt u allerlei interessante artikelen over het nieuws in Israël. En ook natuurlijk onze uitzendingen en onze podcasts. Nogmaals heel veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.